Goedemorgen, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Iedereen die hier in de kerk aanwezig is, en ook degene die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat voor dominee Van Vuren uit Capelle aan de IJssel. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst en dan gaat voor dominee De Jager uit Barneveld. Wat een kansen geeft God om bezig te zijn met zijn woord, tot behoud van ons, zondaren. De kerkenraad heeft afgelopen maandag besloten om in gesprek te gaan met een predikant. We bidden dat de Heere voor ons uit zal gaan. U wordt herinnerd aan de mogelijkheid tot het indienen van namen ter vervulling van de komende kerkenraadsvacatures van jeugdouderling van Kruiningen, wijkouderling De Bruin en diaken De Leeflang. En aan het recht om namen in te dienen voor de vier herkiesbare broeders, de ouderlingen Seleman en Stam en de diakenen De Leeuw en Meijers. Dit kan tot uiterlijk 25 oktober bij de Scriwa van de kerkraad. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede is voor Mercy Ships. Zij brengen met twee ziekenhuisschepen en duizenden vrijwilligers hoop en genezing in Afrika, door gratis medische zorg te geven aan mensen die dat het hardst nodig hebben. De gaven in de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk van familie Meijer in Costa Rica. Zij ondersteunen de kerk van Costa Rica bij het opleiden van predikanten en het verstaan van haar diaconale roeping ten opzichte van de armoede in het land. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 215 vers 1 en dit hebben de kinderen van de Julianenschool geleerd. Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis en pijn. Als je deze woorden hoort, lijkt het wel een sprookje. En toch, ze houden verband met de beloften die God ons geeft. We mogen ernaar verlangen en er zingend om bidden. Wie de verdere verzen leest, ziet dat de dichter tegelijk met beide voeten op de aarde staat. We zingen vers 1 van lied 215. En we wensen elkaar hier thuis of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 24, daarvan de versen 2 en 3. Psalm 24, vers 2 en 3. Oh nee, ik zeg het verkeerd. 126, 1 en 2, dat heeft natuurlijk te maken ook met de terugkeer van de gijzelaars in Israël. Ja, ik zie het, ik heb het hier veranderd in mijn schriftje, ja. 126, 1 en 2, gaan we samen zingen uit Weerklank. gemeente, in verband met het onderwerp van de prediking, de verkondiging van vanmorgen, wil ik samen met u luisteren naar de wet van God, nu uit Leviticus 19, daarvan de versen 1 tot en met 4 en 9 tot en met 18. Dus Leviticus 19, vers 1 tot en met 4 en 9 tot en met 18. En daarna dan zingen wij van Psalm 39, daarvan de versen 7 en 8. 39, 7 en 8 na de wet uit Leviticus 19. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbaten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. En dan vers 9, wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de daglonen mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken. En voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasten praten rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Amen. Gemeente, bidden we eerst samen om Gods zegen over deze dienst en de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwe Heere, grote God, wij komen allereerst tot u om u te danken als uw gemeente, dat u het ons vergunt om hier samen te komen, ja, om uw woord te horen, want het is al waar wat de oude van dienst heeft uitgesproken in het consistoriegebed. Het is niet vanzelfsprekend dat u tot ons wilt spreken. Dat is een blijk van uw grote genade. Want Heere God, wij zijn zondige mens. We komen voor uw schuldige mens. Die geen recht op uw zegeningen kunnen laten gelden. En toch, Heere, schenkt u ze ons. En overrompelt u ons met uw goedheid. En in het bijzonder, Heere, daarin dat wij, zondige mensen, ook hier in uw huis, op weg en reis naar de eeuwigheid, hier mogen zijn op de pleinste plaats van u, waar wij geestelijk gevoed mogen worden. Op deze plek, Heer, waar u telkens weer de voeding van uw genade gaven wil schenken. En Heer, dan geeft u ons op deze doorreis ook een rustplaats in uw huis. Om al onze zorgen en al onze noden, onze spanningen, ja, ook al onze schuld voor u neer te leggen en u te vragen, Heer, pleitend op uw genade. In de Heer Jezus Christus, die zijn bloed heeft gestort op het kruis van Golgotha. Heer, zie ons aan in hem. Hij wil ons, Heer, zo bedienen vanuit uw woord, dat we weer verder kunnen op die levensreis die soms ook moeilijk is. Maar Heer, mag het door uw genade, door geloof en bekering zijn zoals we hebben gezongen. Een reis naar dat land van louter licht. Waar nooit meer duisternis of pijn zal zijn. En ook geen kwaad meer. Heer, wij komen tot u in verwondering ook over de terugkeer van de gijzelaars. Die naar huis mochten terugkeren in Israël. Losgelaten, vrijgelaten door Hamas. O Heer God, wat is dat een vreugde in dat volk van u, uw verbondsvolk. Maar laat het hier ook daartoe mogen dienen dat dat volk dan ook gaat leven naar uw woord en wet. Want ook dat volk is vaak zo geseculariseerd, evenals ons eigen volk. Want er zijn wel mensen, jongeren, die roepen, Nederland is van ons, maar de aarde is van u. En we zijn er maar te gast, op doorreis. Heere, zegen ons zo dat we dat beseffen en dat we ook zo kracht en troost en leiding mogen opdoen uit uw woord vanmorgen. Open daartoe ons hart door uw Heilige Geest. En schenk het, Heere, ook aan hen die niet konden opgaan, die thuis moesten blijven. Oudere mensen, zieke mensen. O God, ontferm u ook over hen die niet naar uw huis willen komen. Heer, misschien zitten er ook wel in de kerk die dachten, ja, ik zal gaan omdat het moet, omdat het erbij hoort. Of omdat het moet van mijn ouders. Maar Heer, wilt u ze raken in het woord. Opdat ze zich aan u kwijtraken. En voor altijd en voorgoed aan u verbonden mogen leven. Ook op weg naar dat heerlijke oord dat wacht voor al uw kinderen. Zegen ons, Heere, zo in moeite en pijn, in vreugde en verdriet. En geef ons zo uw zegen in deze dienst. Naar uw belofte om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We gaan samen lezen. Eerst een paar versen nog uit Leviticus 19. Twee versen en ook uit Leviticus 25, twee versen. Leviticus 19, vers 33 en 34. Leviticus 25, vers 23 en 24. En dan lezen we uit het psalmboek, psalm 119, vers 1 tot en met 19. Dus is Leviticus 19, vers 33 en 34. Dan zegt Mozes in naam van de Heer: en wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. En dan Leviticus 25. De versen 23 en 24. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. In heel het land dat u bezit, moet u de loskoping van het land toestaan. En dan lezen we Psalm 119, daar is de tekst ook uit gekozen. Psalm 119, vers 1 tot en met 19. En daar lezen we Gods woord als volgt: welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig die zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen, dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik zal u loven met een oprecht hart, wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen in acht nemen. Verlaat mij niet geheel en al. Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Geloofd zij u, Heer, en leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Wees goed voor uw dienaar, dan zal ik leven en uw woord in acht nemen. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. Het laatste vers dat wij lezen is ook de tekst voor de prediking, voor de verkondiging. U merkt dat wel in de gedeelte die we hebben gelezen en ook in het zingen van de psalmen, dat telkens die vreemdeling naar voren komt. Vers 19 dus, van Psalm 119, die woorden lezen we nog een keer als tekst voor de prediking, voor de verkondiging. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden niet voor mij, zo bidt de psalmdichter. En het thema van de preek is Gods gast op aarde, Gods gast op aarde. Drie aandachtspunten, drie lijnen in de preek. Ten eerste zijn lied, ten tweede plaats zijn status en in de derde plaats zijn gebed. Dus zijn lied, zijn status, zijn gebed. En het thema is Gods gast op aarde. Gemeente, wij gaan samen eerst zingen van die Psalm 119 in de berijming, vers 10, 27 en 52. 119, 10, 27 en 52. gemeente, eindelijk. Eindelijk zijn de gijzelaars weer vrijgelaten door Hamas. Groot feest in Israël natuurlijk. U zult het wel hebben gezien. Want ja, de tv-camera's die brachten al die emotionele taferelen in beeld. Vrijgelaten en familieleden die vielen elkaar onder tranen in de armen. Maar wat nou niet in beeld kwam, aansluitend op die vrijlating in Israël, was daar het feest Simchat Torah. Letterlijk het feest van de vreugde van de wet. En is dat gemeente niet heel passend juist bij die situatie? Het leven bij Gods wet uit dankbaarheid voor de vrijlating. En ik hoop maar dat ze het ook zo allemaal beleven daar. Ja, regelmatig, wellicht weet u dat wel, leest men in de synagoge gedeelte uit de Torah, de eerste 5 Bijbelboeken, de boeken van Mozes. Maar tijdens dit feest, Simchat Torah, daar wordt het slotgedeelte van de Torah gelezen. En dat wordt dan weer gevolgd door het lezen van het begin van de Torah. Eerste Bijbelboek, Genesis 1. En gemeente, dat laat natuurlijk wel zien, hè, dat het leven bij de wet van God, dat nooit stopt. Dat het doorgaat. Het leven van een kind van God. En men draagt dan tijdens deze dienst, in dat feest, de Torah rollen, al dansend en springend en zingend rond in de synagoge. En om nou, jongens en meisjes, dat zoet, dat mooie, dat heerlijke van de wet te benadrukken, krijgen alle kinderen dan een zak met snoepgoed. Want nu Psalm 119 herinnert ons daaraan, gemeente, u hebt het zelf gezongen. Hoe zoet zijn mij de redenen van uw mond. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Bevrijd om het feest van de wet te vieren. Nou, dat geldt dan toch ook voor u of jou die de bevrijding in en door Christus Jezus hebt leren kennen. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente, van nature, dan ervaren wij de wet van God als een dwangbuis. Een beknelling, een beknotting van ons leven. Maar wie nou van genade leert leven, die Heer heeft lief gekregen, die vindt de vreugde in de wet van de Heere God. De wet als leefregel der dankbaarheid. Dus gemeente, Simchat Torah, dat zou je ook boven deze Psalm 119 kunnen zetten. En nee, dan gaat het niet alleen maar om de geboden van God. Dan gaat u thuis maar na in die Torah, de eerste 5 boeken van Mozes. Daar zit ook heel veel evangelie in. Het wemelt van de belofte van God. Ja, er moet wet en evangelie worden gepredikt. Want anders dan wordt het of heel wettisch, of het wordt oppervlakkig evangelisch. En ik durf gemeente vanmorgen wel te stellen, wie de Heere nou persoonlijk heeft liefgekregen, die gaat steeds meer van deze psalm houden. Ja, die lengte van de psalm, hij is heel lang, die geeft het al aan. Ik krijg er nooit genoeg van. Je proeft het. Levend van Gods genade verlangt de dichter er vurig naar om nou ook heilig voor God te leven. Zoals we dat vaak zingen met Psalm 40, bij een ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Ja, de liefde tot de Heere God en zijn inzettingen, zijn verordeningen, die trilt door in deze psalm. De dichter zingt er een loflied op. Daar heb je ons eerste aandachtspunt, hè? Een lied, het lied van de dichter. Ja, want ik hoop dat u het ervaart in uw eigen leven. Gods geboden en beloften, die geven structuur aan het geloofsleven. Nou, over een strakke structuur gesproken, die vind je terug in deze psalm. Het is wat men taalkundig gezien noemt een abecedarium. Immers niet alleen begint iedere strofe, iedere couplet, ieder gedeelte met de opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet, maar ook iedere zin afzonderlijk van zo'n couplet, begint in het Hebreeuws met dezelfde letter. En zo is heel deze psalm opgebouwd aan de hand van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Op de kanselbijbel staat het er ook naast. En de kantlijn misschien ook wel in uw bijbeltje. Die misschien wat vreemde woorden. Alef, Beet, Kimel enzovoort. En dat gaat dan door tot en met de touw, de laatste letter. Op zijn Hollands gezegd van A tot Z. Maar misschien denkt u, ja, dat is wel een mooie kunstvorm. Maar wat voor nut hebben zulke letterversen? Wel, dat dient als een geheugensteuntje. En zo leren de Joodse mensen de psalmteksten uit Psalm 119 uit het hoofd. Ook de kinderen, jongens en meisjes, leren die teksten uit het hoofd. En ik zou als predikant wel wensen dat dat vaker werd gedaan in de gezinnen en op de club. Een tekst uit de Bijbel uit het hoofd leren, want dat blijft hangen. En de Heilige Geest, die wil dan op het juiste ogenblik in je leven die geleerde woorden in je hart brengen. Zodat je kracht en troost en bijsturing van ervaart. Nou gemeente, zeg het dan maar. Hoe zijn wij christen? Is de godsdienst nou iets wat we erbij doen? Kerkgang, Bijbel lezen, bidden. Of bepaalt nou die dienst aan God heel ons leven? Zoals bij deze dichter van Psalm 119. Ja, want reeds die alfabetische vorm, die laat het zien. Zo wil ik leven met de Heere mijn God. Van A tot Z. Leven naar uw woord. Met heel mijn bestaan. Op alle terreinen. Dag en nacht. Nou is dat ook ons verlangen, ons streven. U en jij in je studie, in je werk, in je relaties, in je vriendenkring. Ja, tot en met je vrije tijd, je hobby's toe. Want dat is een leven tot eer van God. En daar ben je natuurlijk ook zelf goed mee af. Want dat is een zalig leven. Ja, de breuk met God maakt de mens ongelukkig, doodongelukkig. Maar het herstel van die band met de Heere, dat maakt je intens gelukkig. Let er maar op, daarom begint ook deze psalm met die zaligspreking. Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig die zijn getuigenissen de Bijbelwoorden in acht nemen. Dat wil zeggen, Heere, ik zal er ook naar handelen en naar wandelen. En ik zal mij daardoor de weg laten wijzen in mijn leven. Ja, in een bosrijke omgeving, dan weet u wel, daar heb je van die prachtige wandelroutes tegenwoordig. En ik denk dat er ook in deze herfstvakantie door gezinnen veel gebruik van zal worden gemaakt. En dan is natuurlijk de een of andere wandelroute langer en ook zwaarder dan de andere. Maar daarbij wijzen de piketpaaltjes de weg. Voor de ene route, u weet dat wel, de gele paaltjes. En voor de andere route de blauwe paaltjes en de groene paaltjes. En volg je die paaltjes, dan kom je precies waar je wezen moet. Want die oprechte wandelaars, die willen van harte Gods piketpaaltjes op de levensweg volgen. En zo word je zalig. Die sterker nog, de dichter zegt, zo ben je zalig. Wel gelukzalig, stond er in de Oude Statenvertaling. En wat betekent dat? Vroeg ik aan de catechizanten. Overgelukkig, dominee, zei een catechizant. Helemaal raak. Want dat is het nou. Gemeente, weet u daarvan? In uw eigen hart en leven? Ja, vertel je dat nou wel eens aan de Heere? En niet alleen maar, Heer, ik ben zo gelukkig met die man of met die vrouw die u mij hebt gegeven. Maar ik ben zo overgelukkig met u en met uw woord. Ja, zo leeft toch een kind van God. Je leven richten naar Gods geboden. Dat typeert het wandelen in een nieuw godzalig leven, zoals ons doopformulier dat zegt. En dan ga je bidden telkens weer. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ja, buitenstaanders vinden dat wat vreemd. Of soms heel vreemd. En ze worden er soms alleen maar boos om. Zoals Eva Jinek. Hè? afgelopen week in dat praatprogramma. Die SGP-leider Stoffer maar telkens aanviel. Heel vinnig over zijn abortusstandpunt. Wat zijn dat voor vreemdelingen die een vrouw het recht tot abortus ontzeggen? Zo vlamden ze eruit. Inderdaad, gemeente vreemdelingen. Zo worden ze gezien. Maar let erop, zo noemt die psalmdichter zich ook in onze tekst. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Dat is het tweede punt, de tweede lijn in de preek. Dat is zijn status. Ik ben een vreemdeling op de aarde. U moet weten, je had onder Israël verschillende soorten vreemdelingen. In onze Bijbelvertaling hoor je geen enkel verschil. Dan heet het overal in welke tekst dan ook vreemdeling. Maar in het Hebreeuws dan hoor je de verschillen. Want dan worden er verschillende woorden voor vreemdelingen gebruikt met ook een verschillende lading. Je hebt eigenlijk vier soorten. Je hebt de zar, de nokri, de toshab en de geer. De zar, de nokri, de toshab en de geer. Vier soorten vreemdelingen dus. En werd je een zar genoemd, dan had dat een zeer ongunstige betekenis. Zo'n vreemdeling was ongewend. Hij hoort niet bij Israël en hij wordt gezien als een indringer en een vijand, een gevaar voor de eigenheid van Gods verbondsvolk. Nou, die moet je zo snel mogelijk zien te lozen. Dan is er de nogri, dat is de passant, de reiziger of de toerist, hè, die maar even in het land is, die dan gebruik maakt van een hotel, hè, of een pension als hij op doorreis is. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlander die op reis is naar Tsjechië en dan onderweg in Duitsland bijvoorbeeld. Dan gebruik maakt van een hotel of een bed and breakfast. Nou, in Jeremia 14 horen wij voorbeden doen voor het afgedwaalde volk. Al lijkt alles erop dat Israël de Heere heeft verlaten. Maar dan daagt die bidder als het ware God uit. En hij zegt, Heere, waarom zou u zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger die slechts even van de weg afwijkt om ergens te vernachten? Wij zijn toch naar uw naam genoemd. Zo pleit hij dan op Gods verbond. God als een vreemdeling, als een reiziger op doorreis. Maar je had ook de vreemdeling die Toshab werd genoemd. En die kreeg geen enkel burgerrecht. Hooguit kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning. En die werd dan ook maar een tijd lang geduld, bijvoorbeeld als gastarbeider. Maar nu gemeente dat vierde woord voor vreemdeling, de geer. Nou, dat woord gebruikt de psalmdichter hier voor zichzelf. En zo'n vreemdeling die verblijft als inwoner in een vreemd land. Hij is daar gezetteld inmiddels. Hij is kwetsbaar, maar hem moet gastvrijheid en bescherming worden verleend, zegt de Heere God. Hij mag niet onderdrukt worden en zeker niet vijandig behandeld worden. Zo iemand mag men ook niet laten verarmen, want, zegt de Heere God erbij, zo lazen wij. Bedenk dan maar eens hoe jullie zelf een vreemdeling waren in Egypte. Israëlieten waren dus geroepen om te zorgen voor dat soort vreemdelingen, de gering. En evenals de wees en de weduwe had hij het recht op de tiende en op de nalezing van de oogst, zo lazen wij. Denk bijvoorbeeld maar, hè, jongens en meisjes, aan Ruth de Moabitische. Zij kwam als vreemdeling wonen in Israël en zij mocht op de akker van Boas korenaren gaan rapen. Op de rand van het veld moesten de maaiers bij de oogst dat laten liggen voor die vreemdelingen. Maar dat soort vreemdelingen had naast voorrechten ook plichten. Die moest zich aanpassen aan Israël als het volk van God. Die moest rusten op de Sabbat, op de dag van de Heere. Ja, gemeente, hij moest ook Gods inzettingen en Gods dienstplichten van Israël onderhouden van dag tot dag. Maar heeft u dat allerlei soorten vreemdelingen? Want uw gemeente, is dat niet heel actueel? Ligt daarin geen les voor ons mensen vandaag de dag? Dat is toch wel een heel belangrijk punt, hè, in de politieke programma's van de politieke partijen. Inperking van die asielstroom. Zijn we toch allemaal mee bezig? Maar gemeente, moeten wij ons niet gastvrij betonen tegenover die asielzoekers? Toegegeven, het is een netelig probleem. Hoe ver moeten wij nu gaan in de opvang van die vreemdelingen? Nou, vele mensen zijn er heel snel klaar mee. Heet gebakerd protesteren en demonstreren ze tegen de komst van een asielcentrum in de buurt. En ik hoorde mensen wel morren, hoor, op huisbezoek. Ach, dominee, ons land is al zo overvol. Al die asielzoekers, die zorgen ervoor dat onze kinderen en kleinkinderen geen woning kunnen vinden. Zo snel mogelijk lozen die lui. Maar is dat nou christelijk, gemeente? Is dat nou je naaste liefhebben? Heeft Gods opdracht om gastvrij te zijn voor de vreemdelingen ons dan niets te zeggen? Zeker, er komen vreemdelingen binnen die zijn zoals die zar, hè, en die nogri. Mensen die zich niet willen aanpassen aan de regels van de Nederlandse samenleving, ja, die zelfs een bedreiging vormen. Inderdaad, die moet je zoveel mogelijk weren. Maar dan nog blijft er heel wat over die je volgens de Bijbel gastvrijheid moet betonen. Denk maar aan oorlogsvluchtelingen of mensen die vervolgd worden elders omwille van het geloof. Of gemeente, of zijn wij soms als christelijke gemeente vergeten wat Jezus zegt ten aanzien van het laatste oordeel. Matthäus 25. De bokken, hè, die verwezen worden naar het eeuwige vuur, die krijgen het te horen uit Jezus' mond. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. En weet je wat zo opmerkelijk is? Dat Griekse woord voor gastvrijheid betekent letterlijk liefde voor de vreemdeling. Liefde voor de vreemdeling. Nou, is die er bij ons? Dan kunt u de leider van het Oude Testament Job dat tot voorbeeld nemen. Hij zegt in Job 31, de vreemdeling liet ik niet overnachten op straat, ik opende mijn deuren. Ik ben een vreemdeling, zegt de psalmdichter hier. Hoezo, vreemdeling, denk je dan, meneer de psalmdichter? U bent toch een volbloed Joods staatsburger, geboren en getogen in Israël? Inderdaad, zou hij antwoorden, maar toch noem ik mezelf een vreemdeling. Want in geestelijk opzicht ben ik een vreemdeling op de aarde. En wanneer ben je dat dan, gemeend? Nou, als je als een arme zondaar asiel hebt gezocht bij de Heer. Wanneer de hemel je vaderland is geworden. Dat land van louter licht. Het is wel heerlijk als je dat met Paulus kunt meezeggen in Filippenzen 3. Maar ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Een hemelbrugge geworden door wat de Heer Jezus noemt de geboorte van boven, de wedergeboorte. Dan is er sprake van geloof en bekering in je leven. En gemeente, is nog een veel groter wonder dan je eerste geboorte als mens. Want van nature, dan zijn we uit de aarde aard. En voelen we ons hier thuis. Ja, voelen we ons zelfs thuis in de zonde. En zijn we vreemd aan de hartelijke kennis van de Heer en zijn wegen. Dat kan ons dan gestolen worden. Maar gemeente, wat rijk, hè, als dan dat lied van Maxime. Geleidelijk aan, je kinderjaren al. Of misschien heel plotseling later, ook u en jouw lijflied is geworden. U kent het toch wel? Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me, geloofde en mijn God sprak mij vrij. Gemeente, die vrijheid. Dat is heerlijk als je die mag kennen, hè? Die echte vrijheid, die is nou te danken aan Gods Zoon. En hij verliet het hemels vaderland om als vreemdeling te vertoeven op de aarde. En hij verlangde niet alleen maar om die wet van God te doen, maar hij heeft die wet ook gedaan. Hij heeft die wet volkomen vervuld in onze plaats. Ja, deze vreemdeling werd niet gastvrij ontvangen. Voor hem was al geen plaats in de herberg toen hij geboren moest worden. En hij sprak het later ook, de vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten, maar de Zoon des Mens heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Hem werd op doorreis logies geweigerd door de Samaritanen. Hij werd als ongewenste vreemdeling zelfs uitgezet. Ja jongens en meisjes, er was op openbare school een jongetje, en dat weet je misschien wel, op openbare scholen wordt soms ook godsdienst les gegeven, godsdienstonderwijs. Op een dag kwam een jongetje bij de juf en zei: juf, ik denk dat ik op de Heer Jezus lijk. Hoezo, zei die juf, die godsdienstles gaf. Nou, zei hij, ze hebben me eruit gegooid. Uit de groepsapp, bedoelde hij. Inderdaad, ze hebben de Heer Jezus eruit gegooid. Zelfs aan het kruis geslagen. Om zo gemeente borg te staan voor alle die hier op aarde Gods gast, vreemdeling zijn geworden. En behoren tot zijn vreemdelingenlegioen. En daarom gemeente hangt u de Heer Jezus aan in geloof, hoop en liefde. Ja, dan heb je niet alleen maar een Nederlands paspoort. Dan heb je ook een hemels paspoort. Getekend met het bloed van Christus. Want ja, dan moet ik u wel eerlijk zeggen, het is of-of. Of je bent een vreemdeling voor God. En dus vreemd aan het leven met hem. Of je bent als Gods gast vreemdeling op de aarde. En dat wordt dan ook zichtbaar en merkbaar. Of niet, gemeente? Eerlijk gezegd, soms bekruipt mij de vrees dat vreemdelingschap, daar zijn we toch als gemeente in deze tijd niet aan het kwijtraken. Wat gaat mis hoor, als die grenzen tussen kerk en wereld steeds vloeiender worden. Dan slokt de wereld die christelijke gemeenschap op. Gods woord zegt het toch. U geheel anders. Misschien dat je zegt, ja maar ik voel me helemaal niet zo'n vreemdeling hoor. Ik werk prettig samen op kantoor met ongelovige collega's. En ik spot ook met onkerkelijke collega's. En ik heb dezelfde haarkoep en een baardje, ringbaardje, dezelfde kledingstijl en sneakers. En ik hanteer ook dezelfde moderne iPhone. Ja, goed begrijpen. Het vreemdelingschap, dat valt niet af te lezen aan dat soort uiterlijke dingen. Niet in het apart gekleed gaan, altijd in het zwart bijvoorbeeld. Zoals de Joden die behoren tot de vrome Chassidische beweging. Een beweging, notabene, die zich opmerkelijk genoeg tooit met de naam Geer, vreemdeling. Want nu gemeente, het is wel zo dat je als christen heel zedig kleedt. Nou, die vreemdelingschap, dat betekent gemeente dus niet dat je het isolement gaat zoeken. Je zoveel mogelijk gaat terugtrekken uit aardse zaken. Wanneer de Heer Jezus zegt het toch ook van zijn discipelen, hij in het hoge priestelijk gebed, Johannes 17, zij zijn niet van de wereld, maar ze zijn wel in de wereld. Letterlijk zegt de Heer Jezus dan volgens de grondtaal, zij zijn niet uit de wereld, want ze zijn uit God geboren, van boven geboren. Maar ze zijn ondertussen wel in de wereld. Ja, als vreemdeling kwijt je je goed van je taak en je roeping. Je begint een zout en zout te zijn in de kerk en in de samenleving, op je werk en in de politiek. Je neemt deel aan het volle leven. Ja, je geniet ook van ontspanning en vermaak, maar niet als dat indruist tegen de inzettingen van God. Je past je niet aan de wereldse normen en mentaliteit. Want je hebt evenals die dichter van deze psalm Gods woord als de bron en de norm van je leven. En je wilt de Heer je God geen verdriet doen. Om nog wat concreter te worden, dan wil je jongelui in verkeringstijd samen waken voor een seksueel vooruitgrijpen op het huwelijk. En je wil het gevloek van je maats op het werk niet langer zwijgend aanhoren. En je beleeft de zondag als een dag van de Heer met als de twee concentratiepunten de erediensten, hoogtepunten. En je komt er ook vooruit in het dagelijks leven dat je de Heer Jezus lief hebt en dat je hem wilt volgen. En je bidt in het openbaar voor je eten, op school, op het werk en zelfs in de restaurants. Ook al lachen anderen je dan uit, je bent eerlijk, ook in de zakendeals. Begrijpt u wel, gemeente, ook dat je dan zuinig omgaat met de aarde, het land van God. Als het dan gaat om de natuur, klimaatverandering, stikstofvermindering, dan ga je rentmeesterschap beseffen. Je weet, je immers Gods gast op aarde. We hebben het zo even gezongen met Psalm 24. Al de aard is van de Heer, het is zijn eigendom. Nou ja, of van de ander is, dan ga je toch voorzichtig mee om. Jongelui, als je nou autopech hebt en die moet naar de garage en je mag de auto van je tante lenen, dan ga je daar toch voorzichtig mee om. Zo is het toch ook met het bezit van de Heere God. Alles wat we zijn en hebben. Gods gast op aarde, dat betekent, gemeente, dat we niet proberen het onderste uit de kant te halen in het hier en nu. Je voelt je verbonden met de geloofsgetuigen, de aartsvaders. Ja, die wisten zich vreemdeling op de aarde. Want dan horen we het die oude Jacob zeggen, hè, broeders en zusters. Oude Jacob, als die daar gaat verhuizen naar Egypte en die staat voor de farao. En dan wordt hij gevraagd hoe oud hij wel is. En dan zegt hij, de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen, hoort u dat? De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen, Gerim, zijn onder 30 jaar. En van hem en van anderen wordt toch gezegd in Hebreeën 11, deze allen zijn in het geloof gestorven en hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Want wie zulke dingen zeggen, die tonen daarmee dat zij een ander en een beter vaderland zoeken. Ja, misschien is er nog iemand onder uw gemeente die denkt, nou ja, dat vreemdelingschap is natuurlijk allemaal oud-testamentisch hoor. Nou, dan vergis je wel hoor. Lees maar het adres van Petrus' eerste zendbrief. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En met die vreemdelingen bedoelt hij dan alle gelovigen. En nog een hoofdstuk verder schrijft hij dan, geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke zondige verlangens die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij daardoor tot inkeer komen en God gaan verheerlijken. Zeker gemeente, als je uit liefde vroom en heilig wil leven, dan kan het soms zijn dat je ook echt een vreemdeling voelt. Hè? Een eenling op je werk, een eenling in de klas, of een eenling zelfs in je gezin of familie. Ben jij tegen seksuele gemeenschap van hetzelfde geslacht? Ben jij tegen abortus, tegen euthanasie, wat ouderwets en wat liefdeloos zeg? Ja, als ze dat zeggen, dan doet dat je wel pijn, hè? Want jongelui, wie van ons valt er nu graag buiten de groep? Maar dan mag ik je toch wijzen op de troost die in onze tekst ligt. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Dat is gemeente een belijdenis, maar het is tegelijkertijd een pleitgrond. En daar doet die dichter een beroep op. Want Gods gasten zijn op aarde, dat betekent dat je voortdurend staat onder de zorg en de bescherming van de Heer. Zoals David dat beleidt. Aan het slot van Psalm 39. Luister, Heere, naar mijn gebed. Neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u. Want ik ben een bijwoner bij u, zoals al mijn vaderen. Gemeente, leven wij als vreemdeling, als gast op de aarde? Kent u dat? Nee, niet dat we dan volmaakt worden of zo. Was dat maar waar, hè? Paulus die zegt het in Romeinen 7. Ik heb een vermaak in de wet van God. Maar ik zie ook een andere wet. Die wetmatigheid van de zonde in mij. Ja, als je op Psalm 119 leest en je legt je leven daarnaast en je denkt, nou deze man is zo vroom, hè, dat ga ik niet halen hoor. Maar lees dan gemeentes die slotzin van deze psalm. Dat diezelfde psalmdichter gaat belijden, Heere, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, ook hij moet schuld belijden. Gemeente, dat leven tot eer van God, dat is niet zo eenvoudig, hè. Want de zuigkracht van de wereld is zo groot en de verleiding van de boze is zo sterk en ons eigen hart is zo zwak. Vandaar die smeekbede in onze tekst. Hè, dat derde, verberg uw geboden voor mij niet. Misschien dat je denkt, nou, bedoelt die psalmdichter dat nou heel letterlijk? Zou God zijn geboden opbergen dan? We hebben toch een Bijbeltje binnen handbereik, daarin kunnen we toch zijn geboden lezen? Dat kan zijn, hè, jongens en meisjes, dat je vader jouw gedrag zo zat is, dat hij je mobieltje afpakt, om het dan te verbergen achter slot en grendel. Nee, joh, pap, niet doen hoor, roep je dan alsjeblieft. Want, ja, dan verlies je het contact met je vrienden of vriendinnen. Appen, chatten is er dan niet meer bij. Bedoelt die psalmdichter zoiets? Als het gaat om het opbergen van die geboden? Dat de hemelse vader de boekrollen van de Torah, de wetsrollen, zou opbergen in een kluis. Nee, die psalmdichter bedoelt, Heere, houd de zin en het doel ervan voor mij alstublieft niet verborgen. Want dan mis ik het contact met u en uw leiding. En daar heeft hij nou juist zo'n behoefte aan. Wij ook. Verberg uw geboden niet voor mij. Dat betekent dus, Heere God, doe mij ze geestelijk verstaan en erbij leven. Zodat ik er leiding, troost en besturing uit ontvang. Zo gemeente sluit onze tekst aan hè, bij dat vers ervoor. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Geestelijke ontsluiting van de Torah door de Heilige Geest. Daar is het hem om te doen. Gods geboden zijn zo gezegd voor hem, evangelie, goede boodschap, voor ons ook. Al gemeente onze zondige natuur, ja, ervaart Gods geboden als een belemmering. Je moet dit en je moet dat en je mag dat niet en dat niet. Geboden, zo menen wij, drukken ons leven in een keurslijf, beroven ons van onze vrijheid. Ja, dat maakt de duivel ons wijs. Maar wat een bedrog is dat. Elders in deze psalm roept die psalmdichter het uit. Uw gebod, Heer, is zeer rijk. Daarmee bedoelt hij, uw geboden beknotten niet. Ze geven de mens juist echte levensruimte. Heilzame levensruimte. Gemeente, is niets is erger voor die psalmdichter dan dat God zijn geboden zou verbergen. Want als dat gebeurt, zo beseft hij, dan raak ik de weg ten leven kwijt. En daarom is die toevoeging in onze berijming, die woordjes op reis, wel heel passend. We zingen dan, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken, anders verdwaal ik. Nou gemeente, dat gebed wordt verhoord door de Heer hoor. En wat een zegen als Gods Heilige Geest ons hart zo heeft gehecht aan Gods geboden. Want via die geboden ontvang je als Gods gast op aarde licht en leiding onderweg. En zo komen Gods vreemdelingen eenmaal thuis. En dan en daar is het vreemdelingschap vergeten. En zijn we in het vaderland. Amen. Gemeente, wij gaan daar samen van zingen. Want weeklanklied 364, het tweede vers. 364, vers 2. Ik heb een lijstje meegekregen voor de voorbeders. Wij bidden voor Jannie en Matthias Meijers den Boer. We bidden voor Peter van Rooyen, voor Henny van Dulken, Jana Bos van Zelm. En tegelijkertijd ook voor Jolanda Bos, de dochter, Jaap Meijer. En voor anderen die niet met name worden genoemd. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heer in de hemel, wij danken u voor uw woord. Wat hebben we zo nodig? En u schonk het ons ook op weg en reis naar het hemels vaderland. Heer, wat een genade en wat een vreugde. Ja, dan mag het orgel ook jubelen onder leiding van de organist. En wij danken u, Heer, dat we zo die eredienst ook mogen beleven. Als kracht en troost voor onderweg. Wij bidden u, Heer, voor allen die het leven als zwaar en moeilijk ervaren. Want dan kan die levensreis ook echt wel zijn, ook in lichamelijk opzicht. Heer, zo bidden wij u voor Jantine en Matthias Meijers den Boer, die vrijdag vader Hein den Boer moesten ter aarde bestellen. Heer, ook voor kleinkinderen, achterkleinkinderen, is het zo groot verdriet, die opa en overgrootvader er niet meer is. Heer, troost hen, wees bij hen. En wilt u hen ondersteunen in die lege plek, die lege stoel die er is gekomen. Wij bidden u hier ook voor Peter van Rooyen. En wilt u hem nabij zijn. Hij heeft een vervolgoperatie en onderzoek moeten ondergaan. U weet hier hoeveel spanning dat kan geven bij hem en ook bij alle die hem lief zijn. Bijzonder ook bij zijn vrouw Anneke. Heer, sta hem bij. Geef hem en de zijne rust en overgave aan u die alle dingen leidt. En ook wijsheid aan doktoren. Aan liefde en geduld bij verplegend personeel. Wij bidden u, Heer, ook voor Henny van Dulken. Die thuis mag herstellen van een ingreep. Na een ernstig infarct. Hartinfarct. Heer, stel uw hart ook voor haar open. In genade en liefde. En wilt u haar sparen en bewaren. Heer, wij bidden ook om uw zegen voor Janna Bos van Zelm, die in het ziekenhuis is opgenomen voor onderzoek. Heer, wees haar een God van erbij, ook juist op uw dag. Dan bidden we, Heer, ook voor haar dochter Jolanda Bos. Heer, zij mocht weer thuiskomen. Wij danken u daarvoor. En ook dat ze langzaam vooruit gaat. Wij bidden u, Heer, met Jaap Meijer, die goede uitslagen te horen kreeg. Wilt u ook hem een dankbaar hart geven. Na alle onderzoeken, na zijn operatie. Wij bidden u, Heere, dat hij mag ervaren dat het leven nu juist zo bijzonder is, omdat hij beseft elke dag genade geschenk is. Wij bidden u, Heere, ook voor anderen die wij dan niet met name noemen, maar u kent ze bij name. Zij die gebonden zijn aan huis of bed. O God, wees bij hen. Er is zoveel nood, zoveel gebrokenheid in deze wereld en ook hier in Wilnis. Wilt u in alles genadig voorzien. En laat het ons, Heer, uitdrijven tot u en doen uitzien naar die heerlijkheid die wacht. Vooral degene die u, Heer Jezus, onsterfelijk hebben liefgekregen. Heer, dan bidden we ook voor hen die in psychische nood verkeren. U kent ze, Heer. Zegen alle hulpverlening daarbij ook. We bidden, Heer, voor gezinnen en huwelijken die onder spanning staan, waar zoveel problemen zijn, ook in relaties. O God, u heet toch heiland, wilt u helend werken. En als uw weg anders is, dat ze, Heer, dan ook elkaar niet zullen verketteren. O God, wij bidden u, laat uw koninkrijk spoedig komen. Wij bidden u, Heer, voor hen die problemen hebben of trauma's van vroeger. Misschien wegens seksueel misbruik, grensoverschrijdend gedrag. Die daar nog telkens de pijn van ondervinden. O God, neem hen in uw armen. En geef dat ze ook een luisterend oor en bewogen hart mogen vinden bij anderen. Wij bidden u, Heer, ook om een eigen predikant uit uw hand. Het is goed, Heer, als er zijn die het pastoraat willen verzorgen. Maar Heer, wilt u ook geven een eigen herder en leraar. Want dat geeft toch veel meer verbondenheid. Heer, zo bidden we ook om nieuwe ambtsdragers. Zodat het ambtswerk mag doorgaan in het midden van uw gemeente. En laten het, Heer, vrome mensen mogen zijn. Echt vroom, levend. Zoals de dichter van Psalm 119. Heer, wij bidden voor onze jeugd van de JV die dit weekend op Texel verblijven. Dat ze naar elkaar mogen toegroeien. En dat ze bovenal, Heer, vanuit uw woord veel voeding en kracht mogen vinden en verbinding met u, de levende God. Hier hebben we veel te vragen. Gedenk uw volk Israël. We danken u voor de vrijlating van de gijzelaars. En wij bidden u, Heer, dat ook de overledene gijzelaars weer mogen thuiskomen. En dat, Heer, het volk mag weten, ze zijn weer thuis. Maar geef dat dat volk bovenal thuis is bij u. Heer, zo bidden wij om vrede op de aarde. Doe uw koninkrijk komen. En geef dat allen die een hoge post hebben, die vrede zullen zoeken, wereldleiders. Doe ze, Heere, niet zoeken naar macht, maar naar het welzijn van mensen. Zo wacht alles op uw zegen. Ga met ons, met de broeders van de kerkraad in het bijzonder. En geef dat ze vol goede moed mogen zien op u, die zorgt voor uw kerk, uw gemeente. Ook in deze vacature tijd. Uit genade alleen. Amen. Meten wij zingen samen nog. Psalm 146, 7 en 8. 146, 7 en 8. Gemeente, gaat dan zo heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.